Goedemorgen allemaal. Echt heel fijn om jullie weer te zien en zo samen te komen. Ik liep hier naartoe, maar ik had mijn Bijbel op mijn stoel laten liggen, dus dat is de reden dat ik weer even terug moest. Want we willen vanmorgen vooral met elkaar over het woord van God nadenken. Ik hoop dat je niet allereerst komt om naar een spreker of naar een mens te luisteren. Dan moet ik je toch teleurstellen. Maar ik hoop dat je gekomen bent om het woord van God te horen. En vanmorgen misschien wel bijzonder ook de liefde van God te zien. Juist als we nadenken over 1 Korinthe 13. Ik wil je vragen om dat samen met mij op te zoeken. 1 Korinthe hoofdstuk 13. En ik zie, ondanks dat er twee kindergroepen al weggegaan zijn, zie ik nog best wat kinderen in de zaal zitten. En eigenlijk wil ik, voordat ik het hoofdstuk ga lezen, ook iets tegen jullie zeggen. Ik heb hier twee dingen bij me, je kan het niet zo heel goed zien, maar als ik er wat bij vertel, dan denk ik wel dat je begrijpt wat ik hier in mijn handen heb. Ik heb hier een diamant. Wat voor kleur is die? Oranje, heel goed. Glinstert hij een beetje? Ja, hè? Ja. En ik heb hier aan de andere hand heb ik een ring en daar zit een heel klein diamantje in. Dit is een ring die heb ik ooit aan mijn vrouw gegeven toen was het nog niet mijn vrouw, ten huwelijk vroeg. Ongeveer 13, 14 jaar geleden. En mijn vrouw draagt die eigenlijk al die tijd al om haar vingers. En deze, die heeft mijn zoontje gekregen toen hij zijn zwemdiploma haalde. Twee verschillende dingen. Als ik jou zou vragen, je mag er eentje hebben, welke zou je dan kiezen? Wie zou zeggen, steek even je vinger op. Ik zou voor die oranje gaan, die grote. Ja, ik zie een paar vingers. Wie zegt, nou, ik denk dat ik voor deze ga? Aha, er zitten een aantal slimmerikken bij. Deze is wel indrukwekkend, hè? Hij glinstert, hij is ook groot, hij is fel gekleurd. Maar inderdaad, schrik niet. Ik denk niet dat hij zo heel veel waard is. Het is gewoon plastic. Het is plastic. Het fonkelt wel en het trekt wel de aandacht. Maar het is plastic. En deze, je kan hem niet eens zien. Maar deze is er, toen ik deze ring liet maken voor mijn vrouw. Ik moet het verhaal niet mooier maken dan het is. Maar toen is er een diamantje ingezet. En dat is wel een echte. Klein. Misschien niet zo opvallend, maar wel een echte. Weet je waar de preek vanmorgen over gaat, jongens en meiden? Of je de echte diamant van het geloofsleven, dat is de Heer Jezus. Je kan ook zeggen dat is de liefde van God. Of die jouw schat is, of dat je een soort namaak hebt die het net niet helemaal is. We gaan met elkaar lezen uit 1 Korinthe 13. En ik begin bij het laatste vers van hoofdstuk 12. Streef dus naar de beste genadegave. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet. Dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meesten van deze is de liefde. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. U hebt vast ooit gehoord van de opwekkingsprediker Jonathan Edwards. Hij was een Amerikaanse voorganger en had alles te maken met het grote ontwaken, de Great Awakening in Amerika. Een machtige opwekking waarin duizenden mensen tot geloof kwamen door de jaren heen. En Edwards heeft heel veel gezien van het werk van Gods geest. Het werk in de harten van mensen, maar ook het werk aan de buitenkant. Allerlei kenmerken van het werk van Gods geest werden er gezien. Soms hele bijzondere dingen vonden plaats, ook tijdens zijn bediening. En er kwam, zoals heel vaak tijdens een opwekking, natuurlijk reactie vanuit de kerk en mogelijk ook wel vanuit de maatschappij. Toen was de maatschappij ook wat meer nog gekerstend dan nu. En mensen gingen natuurlijk reageren op dat wat er gebeurde tijdens die opwekking. Dat kun je je voorstellen. En Edwards heeft daarom daarna knappe, mooie boeken geschreven om te onderscheiden, om te duiden wat is nu het werk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld het boek Religieuze Gevoelens, dat is een dikke pil, maar daar beschrijft hij wat noodzakelijk is, wat kenmerkend is voor het werk van de Heilige Geest, en dingen die niet per se kenmerkend zijn voor het werk van de Heilige Geest. Aan het einde van zijn leven heeft hij een boek geschreven over de liefde. De titel van dat boek is het Engelse woord charity, liefdadigheid zou je kunnen zeggen, liefde. Dat kwam onder andere omdat iemand hem de vraag had gesteld, met alles wat je gezien hebt van het werk van God, door de jaren heen, met alles wat je hebt gezien in de gemeente, met alles wat je hebt gezien van het opwekkende werk van Gods geest, Jonathan Edwards, wat is volgens jou het kenmerk van een geestvervuld leven? Het kenmerk van een gezonde christen? Als je het nou eens terug moet brengen naar de kern, wat iedere christen absoluut moet hebben, anders is hij geen christen. Wat altijd het onvermijdelijke bewijs is van het werk van de Heilige Geest. En toen heeft hij gezegd, dat vind ik heel diep, hij heeft gezegd, het kenmerk van het werk van Gods Geest is dat een mens gaat liefhebben. De liefde van God wordt uitgestort in je ziel. En weet je, misschien denk je, waarom vind je dat nou zo bijzonder? Ik vind het bijzonder, en ik hoop u ook, omdat het zo de kern is. Het kan in de kerk en in het geestelijk leven al heel snel draaien om secundaire dingen. Maar wat is nu, als je alles zeg maar op één nagel moet schrijven, wat is het nu? Het werk van God in je leven. Nou, Edwards heeft gezegd, het is dat je gaat liefhebben. Dat de liefde van God jou te pakken krijgt. En daardoor word je een mens die lief heeft. 1 Korinthe 13 is denk ik, ik denk als je het zou vragen aan 1000 mensen, wat is het bekendste hoofdstuk uit de Bijbel? De Bijbel heeft 1189 hoofdstukken. Wat is het meest bekende? Ik denk toch dat veel mensen zouden zeggen 1 Korinthe 13. Psalm 23. Het Onze Vader. Maar velen zullen ook zeggen 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk over de liefde. Het is opgenomen in heel veel gedichtenbundels. In poëtische werken. Mensen die het een knap stukje poëzie van Paulus vinden. Heel vaak wordt het gebruikt tijdens huwelijksdiensten, gelegenheden waar de liefde wordt gevierd. Ja, een soort lieflijke omlijsting vanuit 1 Korinthe 13 bestaat eigenlijk nooit, hè? Het is altijd wel mooi. Maar eigenlijk is 1 Korinthe 13, en ik hoop dat je dat vanmorgen gaat zien, is eigenlijk, het is niet zozeer een lieflijk gedicht, maar het is eigenlijk een diepteboring naar de kwaliteit van het geestelijk leven in de gemeente. Je zou kunnen zeggen, dit hoofdstuk wil, als we het begrijpen, en ik hoop dat je je daar vanmorgen voor wil inspannen, wil het beste in ons leven scheiden van het goede. Het wezenlijke van het minder wezenlijke. Onder leiding van de Heilige Geest kan deze boodschap van hoofdstuk 13 een bijna christen ontdekken aan zijn armzalige toestand. En een oprechte, verlangende christen een geweldig perspectief geven op de liefde van God. 1 Korinthe 13, we gaan er zo doorheen, kan de lawaaierige christen corrigeren. En het kan de onzekere, misschien iets minder begaafde, iets minder geziene christen een geweldig zicht geven op wat God werkelijk bedoelt met je leven. Het kan je een vrijheid geven, een innerlijke vrijheid die leidt tot veel vrijmoedigheid. Omdat je in dit hoofdstuk kan zien waar het God werkelijk om te doen is. En waar het God niet allereerst om te doen is. Ik zei net, dit hoofdstuk kan het goede scheiden van het allerbeste. Het kan je een prioriteit, een focus geven waardoor je zegt, daar ga ik voor in mijn leven. En daar gaan we voor in de gemeente. Misschien heb je al eens in de zomer, heb je wel eens, als het op een hele warme dag is, in Nederland heb je dat ook wel, maar zeker ook bijvoorbeeld in Frankrijk of in Spanje of in Italië, daar worden soms langs de kant van de weg van die heerlijke vruchten verkocht. Hè? Ik kan me herinneren dat ik ooit in het buitenland was en dat we stopten bij zo'n kraampje op een dag waar het 30 graden of meer was. En we hadden echt honger, dorst, vooral dorst, en we stopten en er stond zo'n fruitkraampje en die verkocht van die volrijpe nectarines. Die barsten bijna van het vruchtwater, zeg maar. En je zet daar je tanden in en dan dat ga je bijna van watertanden, hè. Het is die smaak, dat zachte vruchtvlees, dat water, de geur zelfs, die je echt een beeld geeft, iets weldadigs heeft dat. Nou weet je, geestelijk gezien kan 1 Korinthe 13 zo'n vrucht zijn. Dat je je tanden, je geestelijke tanden, je smaakpupillen zet in de liefde en dat je denkt, dit is echt heerlijk. Het is echt heerlijk, die liefde. Straks zien we 15 kenmerken van echte liefde. Nou, die gaan we gewoon zeg maar als 15 patjes van een nectarino of van een sinaasappel opeten. En met je dat je dat eet en je proeft die smaak van de liefde. Ik heb het niet over die nectarine, maar ik heb het over de liefde. En je proeft daar echt van, hè? Je hebt vanmorgen je geestelijke smaakpupillen aangezet. Je zit hier vanmorgen en je bent niet aan het wegdromen. Je hebt je Bijbel voor je en je hebt een verlangen om het woord van God te horen. Want je weet ook, het gaat ergens over. We zijn van Gods aangezicht. En je proeft iets van de liefde van God. Weet je wat dat is? Heb je de liefde van God leren kennen in je leven? Ik vraag het aan jou. Heb je de goede tierenheid van God gezien? Vroeger, als kind. Dat je bent gaan houden van de Heer Jezus om wie Hij is. Of later, nadat je misschien wel een leven in zonde hebt geleid, maar dat de liefde van God jou te sterk geworden is. En dat je gecapituleerd hebt. Dan heb je aan iets geproefd, toch? Waardoor je zegt, uw goede tierenheid is beter dan het leven. Je zet je tanden in die vrucht van de liefde. Dat gelovigen binnen de gemeente elkaar zo lief hebben. Dat ieder het weet die hier in de gemeente komt. God is hier. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat eigenlijk? Dat God hier is. Stel, er komt iemand binnenstappen. Die had vanmiddag niks te doen. En die gaat daar echt achteraan zitten. Hoe kan hij weten dat God hier is? Weet je wat het sterkste bewijs is? Ik ga niet zeggen wat het niet is. Ik zeg wat het wel is. Is dat hij of zij iets van liefde zou ervaren. In een liefdeloze wereld. Iemand heeft ooit gezegd, waar echte liefde is, daar komen mensen thuis. Er kan in de gemeente veel gemist worden. Maar als de liefde ontbreekt, dan ontbreekt de essentie. Je kan een goede spreker missen, een goede muzikant, je kan een goed gebouw missen, je kan voldoende financiën missen, je kan een draagkracht missen, je kan heel veel missen in de gemeente. Heel veel. Maar liefde kan je niet missen. O God, doop ons in uw liefde. Breng ons terug, of breng ons weer terug naar de kern dat wij u zien, uw liefde zien, en mensen zullen zijn die lief hebben. Wat er in onze gemeente ook gemist wordt, laat de liefde niet ontbreken. We gaan ons eraan wagen. Broeders en zusters, we gaan ons eraan wagen. We gaan in de spiegel van 1 Korinthe 13 kijken. De spiegel van echte liefde. En ik wil je vragen voor Gods aangezicht. Ga erin staan. Ga erin staan met wie je bent. Ga voor de spiegel. Broeders en zusters, en bid dat God jou en mijn hart in brand doet zetten en brengt of terugbrengt bij de eerste liefde. Het eerste wat ik wil zeggen is, liefde is onmisbaar. Daar heb ik al wat over gezegd, maar dat ga ik verder aanvullen. Tweede wat ik wil zeggen is, liefde is onovertroffen. Liefde is onmisbaar, vers 1 tot en met 3. Vers 4 tot en met 7, liefde is onovertroffen. En het laatste stukje, vers 8 tot 13, daar zeg ik maar heel kort iets over. Liefde is eeuwig. Maar ik richt me vooral op de eerste 7 versen. Paulus dacht niet, toen hij 1 Korinthe schreef, bij hoofdstuk 13, wat zal ik nog eens schrijven? Ik heb nog inkt over, ik heb nog papier over, maar wat zal ik nog eens doen? Weet je wat? Ik schrijf een gedicht over de liefde. Dat is niet het geval. 1 Korinthe moet je lezen in de context. De context van de Korinthebrief, waar wij ook op een gemeenteavond al eerder eens over nagedacht hebben. Ongetwijfeld heeft u daar vaker preken over gehoord, of heb je zelf in het boek gestudeerd. Anders lees je, als je het niet in de context leest, lees je namelijk mooie woorden over liefde, maar mis je het hele de punt. Ik zal dit zeggen, om kort door de bocht te gaan, 1 Korinthe 13 is een alarmerend hoofdstuk. Het is een alarm. En als je het zo leest, en het toepast op de lokale kerk, ook op de CGA, ook vanmorgen op jou en mijn leven, dan kan dit hoofdstuk zijn als dynamiet en kan het de zwakheden, de misstanden, die hiaten blootleggen in de gemeente. En moedigt de gemeente aan om te zoeken naar dingen die echt van waarde hebben. Paulus schrijft dus niet maar wat karakteristieken over liefde, zo random. Ik zeg wat over wat liefde is en wat het niet is. Nee, het is een correctie op het feit dat er in Korinthe veel te weinig liefde is. Ze waren namelijk ongeduldig met elkaar, op zichzelf gericht. Er was jaloezie. Ze deden gewichtig met hun gaven. Ze handelden, ook met hun lichamen, aan het avondmaal. Ze zochten voor de rechtbank hun eigen belang. Ze handelden egoïstisch. En ze lieten seksuele immoraliteit oogluikend toe. Ze hielden geen rekening met elkaars zwakheden. Ze aten het avondmaal op ongepaste wijze. En ze hadden een wedstrijdje. Met verschillende partijen. Wie namelijk het meest begaafd was. Of het meest gelijk had. En over dat laatste is Paulus met hen bezig. Hij wijdt er een heel hoofdstuk aan. Hoofdstuk 12. En hij legt er zijn verschillende gaven. Hij legt dat uit. Hij behandelt daar 9 gaven in de eerste 11 versen. En hij ligt toe dat ze allemaal belangrijk zijn. Iedereen heeft een eigen plek in de gemeente. We hebben elkaar nodig. Handen, ogen, voeten, oren. Dat is het tweede deel van hoofdstuk 12. En dan poseert Paulus. En voor hij het gaat toepassen op de samenkomst van de gemeente, hoofdstuk 14, maakt Paulus een uitstapje. Het is een soort pauze, een soort uitstap. En hij noemt dat, kijk in je Bijbel, 12 vers 31, hij noemt dat een stap omhoog. Want hij zegt daar, ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Dus ik heb jullie een weg gewezen, zegt hij, maar nu gaan we een bergpad op. Nu gaan we een niveau hoger. Een weg bij uitstek, zou je kunnen zeggen. Een weg die alles overtreft. En daarmee gooit Paulus eigenlijk een bom in de gemeente. Een bom, ja. Een bommetje. Hoezo? Als ik jou nu zou vragen, waarom is dat een bommetje? Wat zou je dan zeggen? Ja, wat zou je zeggen? Nou, eigenlijk zegt Paulus, jullie hebben een soort checklist van geestelijkheid ontwikkeld, die helemaal ontspoord is. Die helemaal off the road is gegaan. Wat echte geestelijkheid is, dat wil ik beschrijven in wat ik nu ga zeggen. De weg die alles overtreft. En dan gaat hij in hoofdstuk 13 vers 1 direct naar zijn punt. We hebben het over liefde is onmisbaar. En als een beetje een black-white figuur, Paulus doet dat vaker, gaat hij de dingen tegenover elkaar zetten. Nadat hij in hoofdstuk 12, hoor me goed, nadat hij in hoofdstuk 12 positief gesproken heeft over geestelijke gaven. Welke gaven er zijn, deel 1 van hoofdstuk 12, en hoe die gaven elkaar aanvullen en samen een lichaam vormen. Deel 2 van hoofdstuk 12, daar heeft hij positief over gesproken. Maar in vers 31 zegt hij, oké, maar nu gaan we een niveautje hoger. Nu gaan we eigenlijk naar de kern van de zaak. En dan zet hij het tegenover elkaar. En wat doet hij dan? Hij zegt een aantal keer, al zou ik. Hij neemt zichzelf als voorbeeld. En hij zegt, kijk. Stel dat ik, en dan noemt hij een aantal dingen. Wat noemt hij? Lees met me mee. Vers 1. De talen van de mensen en van de engelen zou spreken. Dus kortom, alle denkbare talen. Als je de Korinthebrief kent, dan voel je natuurlijk al aan dat dat een heenwijzing is naar het feit dat de gave van talen ontzettend belangrijk voor hem was. Hij noemt die gelijk als eerste. De tweede, al zou ik de gave van profetie bezitten. Spraakgaven waren in Korinthe heel belangrijk. Ze waren onder de indruk, zoals een juiste Griek betaamde, van een goede retoriek. Dat je goed kon spreken. Talen. Een profetie. Ja, Paulus is niet negatief over profetie. We gaan later hoofdstuk 14 nog behandelen. Maar hier, in zijn punt van hoofdstuk 13, zegt hij, stel nu dat ik de gave van profetie zou bezitten en alle geheimenissen zou weten. Dus dat God mij alles zou openbaren wat er te openbaren viel. Stel dat hij alle kennis zou bezitten. Nou, in hoofdstuk 12 heeft hij gesproken over woorden van kennis. Nou, denk bijvoorbeeld aan Petrus, hè, die van God te horen kreeg dat Ananias en Safira gelogen hadden, gehuicheld hadden. Hè, kennis, God gaf Petrus kennis. Nou, Paulus zegt, stel dat ik alle kennis zou bezitten, dat ik alles van iedereen zou weten. En dat ik ook nog eens een man van geloof zou zijn. Een geloof dat bergen verzet. Vers 2. Ja, dat is natuurlijk, dat wijst heen naar de uitspraak van de Heer Jezus, hè, geloof dat bergen verzet. En vers 3 zegt hij voor mensen die een beetje anders aangelegd zijn. Stel nu ook dat ik al mijn bezittingen zou uitdelen tot levensonderhoud van de armen. Dus ik zou in de samenkomst van de gemeente naar voren gaan en ik zou zeggen, weet je, jullie weten wat ik allemaal bezit aan huizen, landerijen, auto's, computers, bankstaldi. Jullie weten wat ik allemaal bezit, weet je wat ik besloten heb van de week? Ik deel het allemaal uit aan arme mensen, aan vluchtelingen, aan Oekraïners. Vertaald naar onze tijd. Ja, nog een stap. De week daarna ga ik weer naar voren in de gemeente en zeg ik, weet je, ik ga mijn nieuwste besluit aan jullie vertellen. Ik heb besloten dat ik bereid ben om mijn lichaam over te geven om verbrand te worden. Ik ben bereid een martelaar te zijn. Ik ben bereid om op de brandstapel te gaan. Het einde van vers 3. Al zou ik. Eigenlijk beschrijft hij hier de meest begaafde mens. De christen die heel veel gaven heeft en bijna volmaakt is in die gaven. En daartegenover zegt hij, maar, vers 1, vers 2 en vers 3, maar ik had de liefde niet. Ik deed deze dingen zonder liefde. Liefde was niet mijn drijvende factor. Het was niet liefde die mij bracht tot het uitdelen van mijn goederen. Het was niet liefde die mij deed profiteren. Het was niet liefde die mij die kennis goed deed gebruiken. Het was niet liefde die mij dreef in het spreken van talen. Liefde kende ik niet. Ik had de liefde niet. Ja, wat dan? Ja, wat wil je zeggen, Paulus? Wat dan? Nou, zegt hij, dan zou ik 3 dingen over mezelf moeten zeggen. Vers 1, ik zou klinkend koper of een schallende cymbaal zijn. Hey, jongens en meiden, weet je wat dat is? Dat zijn 2 pannendeksels. Dat deden ze vroeger wel eens toen ik op schoolkamp ging. Van die, weet je, te fanatieke juffen en meesters. Die kwamen dan met 2 van die pannendeksels op je kamer en dan bam, bam. Dan dacht ik, alsjeblieft zeg, ben je helemaal wappie geworden. Vreselijk kabaal. Is het hard? Ja. Maakt het indruk? Ja. Is het mooi? Nee. Paulus dacht niet aan een schoolkamp toen hij dit schreef. Weet je waar Paulus aan dacht? Paulus dacht aan heidense rituelen. Waar deze Corinthiërs vandaan kwamen. Ze hadden die heidense mystiek godsdienst gehad. Weet je wat je daar deed? Daar werden vaak van die scènes ingezet met hard geluid. Weet je waarom? Om de aandacht van de goden te trekken. Om de goden te laten zien, kijk eens wat wij allemaal doen voor u. Om de goedkeuring van hun goden te verkrijgen. Daarom waren ze zo lawaaierig. Nou, zegt Paulus, jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie zijn gevoegd in het lichaam van Christus. Jullie hebben Christus leren kennen. Halleluja. Maar soms worstel je nog wat met je verleden, toch? Weet je waar zij mee worstelden? Beetje van die heidense denkbeelden. We moeten de gunst van God verdienen. We moeten zijn aandacht trekken. We moeten super christenen zijn. We moeten zoveel mogelijk doen. Maar de liefde was er uitgeweken. En Paulus zegt, ik vind het 2 pannendeksels. Schallend cymbaal. In vers 2 gaat hij nog een stap verder. Zie je dat? Onderaan vers 2. Hij zegt, ik had de liefde niet, dan was ik niets. Ik heb iets nieuws ontdekt. Weet je wat ik altijd dacht? Dat daar stond, even in mijn woorden, dan stellen die gaven niets voor. Als je het zonder liefde doet, dan heeft profetie niet zoveel zin. Als je het zonder liefde doet, dan hebben die talen niet zoveel waarde. Maar dat staat er niet. Weet je wat er staat? Als ik het zonder liefde doe, dan stel ik niets voor. Dan was ik niets. En vers 3. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niet. Hey, dus wat lezen we nu eigenlijk? Dat als je op de brandstapel gaat voor de Heer Jezus, maar je doet het niet uit liefde, dat God niet onder de indruk is. Voor mij persoonlijk. Zal ik het toepassen? Als ik hier vanmorgen spreek en misschien een duidelijke preek houd. En misschien het wat mooi kan toepassen. En misschien lukt het me om een beetje jouw aandacht erbij te houden. En misschien vind je het fijn om het aan te horen. En misschien spreekt het je zelfs aan. Denk je, dat is goed uitgelegd. Mooi. maar het is niet liefde die mij drijft om dit trapje hier te beklimmen. Ik pas het maar even toe op mezelf, zoals Paulus dat hier ook doet. Kan jij het bij jouzelf doen, met jouw taak in de gemeente, of dat nou hier is, of daar is, of van achter in een van die ruimtes, of door de weeks, al is het een taak op de achtergrond. Het is niet liefde die je. Het is niet slechts een uiting van dankbaarheid voor de liefde van God. Ga diep, hè? Dan zegt God, dan is het niets waard. Het baat je niets, je bent niets en je bent schallend koper. En een jellende cymbaal. Al heb je heel veel bijbelkennis, geweldig theologisch inzicht. Heb je een geweldige gave om met kinderen of met jongeren te werken. Al heb je een enorme gave om het evangelie krachtig uit te leggen. Al ben je iemand die een geweldige visie op de gemeente heeft. Misschien ben je uitgesproken Calvinist of uitgesproken Arminiaan. Heb je een uitgesproken visie over dit of over dat? Ben je misschien laaiend over de gemeente en over het nieuwe gebouw en de nieuwe structuren en over jouw kring en alles wat er gebeurt? Misschien sta je voor het Bijbelse huwelijk en ga je voor een godsdienstige opvoeding en heb je passie om je kinderen voor God op te voeden. Maar het is zwart-wit, hè? Maar dit is het woord. Het is zonder liefde, het is niet uit liefde voor God. Het is niet een reactie op Gods liefde voor ons. Het is niet uit verwondering dat God zijn zoon voor jou verbrijzelde. Maar langzaamaan heb je je eigen gedachtenpatronen ontwikkeld. Je eigen maniertjes, je eigen gaven. En je bent wat weggedreven bij God vandaan. Het is niet met de liefde die je 's morgens op je knieën brengt. Het is niet met de liefde die je doet geven. Ja, wat is dat? Zo gaat dat soms. Zo kan het ook in je huwelijk gaan. Je hebt met elkaar bepaalde gewoontes, maar je hart is niet meer brandend voor de ander. Dan is dit hoofdstuk niet een poëtisch verhaal, maar het is een alarm. Voor mij. God zegt, ik ben niet onder de indruk van jouw gaven. Ik wil, luister eens naar mij, zegt God. Ik wil dat je onder de indruk bent van mijn gaven. Mijn zoon, doe eens niet zo druk. Leg je werkzaamheden eens eventjes neer. En zie op mijn karakter, op mijn zoon. Anders heb je er niets aan. Het zal op de dag van oordeel verbrand worden. Het is lawaaierig, vers 1. Drukdoenerij. 2. Jij bent niets, ik ben niets. En 3. Het baat niemand. De gemeente wordt niet opgebouwd. Ik ga nog één stapje verder. Als u het goed vindt. Nee, sowieso, want het woord van God zegt het hier. Het kan zelfs zijn dat je zeer begaafd bent, maar geen kind van God. Het kan zelfs zijn dat je in de gemeente zit en bij allerlei dingen betrokken bent, maar dat jouw hart niet is besneden. Er waren mensen die hadden in de naam van Jezus geprofeteerd en in de naam van Jezus demonen uitgeworpen. Zelfs de discipelen waren impressed, zei Johannes. Kijk eens. En Jezus zegt, Matthäus 7, vers 21 tot 23... Ze zullen voor mijn aangezicht staan en ze zullen zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgeworpen. Maar Jezus zal zeggen, ik heb je niet gekend. We hadden geen relatie. Je was druk met wat je deed voor mij, maar je bent er nooit aan toegekomen om te zien wie ik voor jou wil zijn. Je hebt jouw offers aan God gebracht, maar je hebt nooit echt gezien dat God degene is die het offer brengt. Misschien zeggen, ja, maar hoe weet je dat dan? Je vroeg me om in de spiegel te gaan staan, dat doe ik. Ik luister en ik sta voor Gods aangezicht voor de spiegel. Maar hoe weet ik het dan? Of ik er niet gewoon naast zit, of op het verkeerde spoor ben, iets helemaal niet heb, of iets weer wat ben kwijtgeraakt. Hoe weet ik het dan? Het antwoord is heel eenvoudig, namelijk of je liefde hebt. Dat is het. Dat is wat Edwards bedoelde, liefde. Of liefde je drijft. En dit brengt ons echt. Het is zo simpel eigenlijk dat ik me een beetje schroom om het u te zeggen. Maar het heeft mij toch aangesproken deze week. Dit brengt ons bij de kern van het christelijk geloof. Alle wereld ook. Wat ik doe voor God, ook vanmorgen, is niet het geestelijke dashboard van mijn gezondheid. Dus wat ik allemaal doe, zegt niet per se iets over hoe blij God met mij is. God is blij met mij door zijn zoon Jezus. Nou, dit is wel een goede vraag. Aan het einde van mijn preek zal ik je die vraag nog een keer stellen. Maar ik stel hem nu ook al vast. Hoe sta jij bekend? Als mensen vragen, wat is nu typisch aan Aard? En wat is nu typisch aan Jaap? En wat is typisch aan, vul je naam in? Gaan mensen dan zeggen, iets wat jij doet, wat je kunt? Of gaat het verhaal over wie je bent? Wie je bent geworden? Wat je drijft. Het is eigenlijk best bevrijdend hoor. Dat niet jouw prestaties ook in de gemeente de gunst van God verwerven. Maar dat het andersom is. Dat het Gods liefde is. Die in onze harten werkt. Waardoor wij innerlijk veranderen. Iemand worden. In plaats van allereerst iets doen. Ik zet het niet tegenover elkaar. Maar wel de volgorde. Het gaat wel om het eerste, namelijk dat we iemand worden en vervolgens iets gaan doen. In plaats van dat we allerlei dingen gaan doen om iemand te zijn. Nee, wat jij kunt bepaalt niet jouw waarde voor God. Maar jouw waarde voor God is de mate waarin je tevreden bent met de liefde van God. En daarvan, zoals met die nectarine, heerlijk kan genieten. Kan je genieten van de liefde van God? Dat je echt genoeg hebt aan wat hij doet. Elia moest dat leren bij die struik. Wilco las dat. Niet te rusten op die karmelervaring. Wat een geestelijke gave. Maar blij te zijn met God. Die je een koek komt brengen. En zegt, Heere God, wat bent u geweldig goed. Liefde is onovertroffen. Dat is het tweede. Paulus begint in vers 4 een beschrijving van de liefde. 15 dingen, zegt hij. Ik dacht, 8 keer zegt hij wat het niet is. En 7 keer zegt hij wat het wel is. Daarmee bedoel ik, de liefde is geduldig, ze is vriendelijk. Dat zijn positieve omschrijvingen. En de volgende 2, de liefde is niet jaloers en de liefde pronkt niet. Dat zijn omschrijvingen van wat het niet is. Die 15 dingen die ik zo met jou doorlees, ik ga daar niet te veel over zeggen. Paulus legt het verder ook niet te veel uit. Maar die 15 dingen zijn een beschrijving van de liefde. Er vallen mij wel een aantal, voordat we dit lijstje even doorlezen, vallen mij een aantal dingen op. Weet je wat allereerst is? Liefde, lieve broeders en zusters, is een bron. Liefde is niet allereerst een eigenschap, maar liefde is een bron. Uit waaruit eigenschappen en daden voortkomen. Bij God zou je ook kunnen zeggen, God heeft 2 wezenskenmerken. Dat is zijn heiligheid en zijn liefde, die 2. En daaruit komen zijn eigenschappen en zijn daden voort. Nou, zo is het ook bij de christen. De christen heeft niet zeg maar een daad van liefde. Nee, hij is iemand die lief heeft en daaruit komen daden voort. Snap je? Het is een bron. Tweede is, weet je wat mij ook opvalt in deze kern, in deze reeks van omschrijvingen, is dat de liefde actief is. Hier, en dat is interessant, worden allerlei dingen beschreven die je doet. Of, je zou kunnen zeggen, gedragingen die voortkomen uit de liefde. Je bent geduldig, je bent vriendelijk, je bent niet jaloers, het pronkt niet. Liefde heeft een buitenkant. Liefde zit van binnen, maar het wordt aan de buitenkant zichtbaar. Dat is het tweede. Derde is, en dat is misschien wel het diepste, wat ik nog wil zeggen voordat we dit lijstje doorlopen. De liefde is onbaatzuchtig. Ik heb dit van de week een paar keer doorgelezen, wij doen dat zo ook. Eigenlijk zie je hier één groot kruis komen door zelf. Me, myself and I. Liefde is opofferend. Onbaatzuchtig. Ik dacht vroeger altijd, liefde en haat staan tegenover elkaar. Maar dat is in 1 Korinthe 13 niet zo. Weet je waar liefde tegenover staat? Tegenover trots. Tegenover ikgerichtheid. Wat ik heb. Hier gaat het over liefde die geeft. Die wegcijfert. We gaan eens lezen. En als je kan meelezen, ik ga even iets raars aan je vragen. Wil ik vragen of je hardop wil meelezen. We gaan nog een keer die eigenschappen lezen. Dus ik lees uit de HSV, als je die ook hebt. Misschien ketel uit je hoofd, anders kan je meelezen. Lees maar hardop mee wat de liefde is. Vanaf vers 4, 13 vers 4. Daar gaan we. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedenkt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. Dit is een omschrijving van wat liefde is. Niets is eigenlijk mooier in dit leven. Het is aantrekkelijk als je zo bent. Wat doet liefde? Liefde geeft relaties leven. Bepaalt de sfeer. Liefde vertedert. Liefde brengt onbuigzame karakters bij elkaar. Liefde geeft fleur aan het gemeenteleven. Liefde is het bloed van het lichaam. Liefde geeft ruimte in de kringen. Liefde geeft waardering voor mensen die anders zijn dan jij. Liefde geeft de ander zijn plek. Liefde is vindingrijk. De liefde maakt de Heer Jezus zichtbaar. Paulus zegt als eerste, liefde is geduldig. Sta jij bekend als een geduldig iemand? In het Engels staat er long suffering. Langmoedig. Je kan het lang met iemand uithouden. Een christen wordt geduldig. Leert om geduld. Waarom eigenlijk? Omdat God geduldig is. En je ziet dat in hem, in het karakter van de Heer Jezus. De liefde is vriendelijk. Vriendelijkheid is goedheid in actie. Wat is vriendelijkheid toch een geweldig geschenk? Als iemand je hartelijk ontvangt. Bedacht is op wat goed is voor de ander. Je ziet de ander. Vriendelijkheid is, je bent een vriend voor de ander. Derde, de liefde is niet jaloers. Jaloezie kan een zware strijd zijn. Ook in de gemeente. Maar liefde leert je genieten van God. En maakt je tevreden. De liefde leert je om de ander te waarderen Ook als hij niet is zoals jij bent of zoals jij zou willen. De liefde pronkt niet. Van de liefde word je niet een pauw die zijn veren opsteekt en zegt, kijk mij nou. Wat je dan eigenlijk doet is dat je anderen jaloers wil maken. Nee, de liefde showt niet, de liefde geeft. Ik wil het leven van Jezus leven. Niet pronken wil ook zeggen, de liefde is eenvoudig. Het is eenvoudig. De liefde doet niet gewichtig. Ja, dat haakt natuurlijk op die Corinthiërs, die heel druk waren met hun gaven. Gewichtig betekent hier opgeblazen. Een ballon christen. Zo. Hij is zo opgeblazen en je denkt, wauw. Wat een... je bent ervan onder de indruk. Maar je prikt erin. En het is eigenlijk gebakken lucht. Nee, echte liefde zal blijken uit een karakter. Dat geen aandacht vraagt voor zichzelf. Niet gewichtig doet. Maar lief heeft. Ja, van wie leer je dat? Van de Heer Jezus. Liefde handelt niet ongepast. Ik heb het recht om zo en zo te doen. Ik heb mijn manieren. Nee, liefde leert je aanpassen. En te kijken naar wat gepast is. Wat dienstbaar is. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Je bent met Christus op het kruis gegaan. En steeds meer, we moeten eerlijk zijn, het is een proces, hè? Het is niet once for all. Maar steeds meer leer je jezelf te vergeten en leer je te genieten als je het belang van de ander kan zoeken. Als je dat wil leren, zoek een man of een vrouw om mee te trouwen, als je nog niet getrouwd bent. Liefde wordt niet verbitterd. Bitterheid is een gif, hè? Heb je dat wel eens? Als je van binnen eigenlijk boos bent op diegene. En je hoeft hem of haar maar te zien of het komt terug. En die bitterheid is als een soort zure gal in je denken. En je gedachten worden erheen getrokken. Weet je wat liefde leert? Wat de Heer Jezus je leert? Om die bitterheid aan hem kwijt te raken. Heer Jezus, wat was u prachtig in uw houding toen u zei, Vader, vergeef het hem. Heere, help mij om te vergeven, over mijn eigen schaduw heen te stappen. Dat mijn hart geen bittere bal wordt, waar als je erin prikt, boosheid uitkomt. Nee, liefde denkt geen kwaad. Hier staat eigenlijk, je houdt geen blacklist bij van wat de anderen fout doen. Je zo goed de fouten van anderen kan herinneren. Die ene opmerking, hè, toen. Hè, of die ene blik. Of die ene daad. Heere God. Laat uw liefde mijn hart vervullen. Lees eens een boekje van Corrie ten Boom. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Niet die verdachtmakingen. Hij zal wel dit of zij zal wel dat. Roddel wordt daardoor gevoed. Nee, ze verheugt zich in de waarheid. Je zegt, nee, ik wil bedenken wat waar is. Wat welluidend is, wat prijzenswaardig is. Daar wil ik mijn gedachten op focussen. Dat wat misschien mogelijk waar zou zijn aan fouten van de ander, zolang het niet bewezen is, ga ik daar niet op broeden. Ik heb het goede voor. Ik denk het goede van de ander. Ze bedekt alle dingen. De liefde, zegt Petrus, is een kracht, een vurige liefde die veel zonde bedekt. Ze gelooft alle dingen. Dat wil niet zeggen dat je naïef bent, maar dat je welwillend bent. Inschikkelijk, bereid om mee te gaan. Ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. Ja, het is wel moeilijk soms in de gemeente, hè? Als je je tenminste echt in het gemeenteleven begeeft en met mensen gaat optrekken, dan ga je dat soms merken. Heer Jezus, maak mij verdraagzaam. Ik las bij een schrijver, John Newton, die zei, soms heb je een moeilijke persoon met wie je een hele moeizame relatie hebt. Herken je dat? Een christen in de gemeente. En hij zei, maak je niet te druk. In a little while, you will meet him in heaven. Hij zal of zij zal in de hemel kostbaarder voor je zijn dan je beste vriend op aarde. Houd dat in gedachten, schreef John Newton. Degene met wie je een moeizame relatie hebt. In de hemel zal hij kostbaarder voor je zijn dan je beste vriend op aarde. Als ik dit lees hier, vers 4 tot en met 7, dan denk ik, dit is de Heer Jezus. Dit is zijn karakter. Misschien denk je vanmorgen, hoe kan ik dit nu ontwikkelen? Hier wil ik wel in groeien, ja. Inderdaad, ik hoef niet per se heel begaafd te zijn. Ik wil die gaven zoeken, maar hier wil ik in groeien. Hoe kan dat dan? Heb ik een geweldige bemoediging voor je. Echt een geweldige bemoediging. Weet je, jouw liefde, liefde in jouw hart, is nooit primair. Ik bedoel daarmee, komt nooit uit jezelf voort. Vroeger zeiden ze, ik snapte dat nooit zo, maar nu snap ik dat beetje bij beter, steeds beter. Wat betekent, liefde is een reactie op de liefde van God. Vroeger zeiden ze, wederliefde. Dus, hoe kan je lief hebben? Hoe kan je 1 Korinthe 13 gaan leven? Doordat de liefde van God, daar kijk je naar, dat bewonder je, dat koester je met je hart. En weet je wat er zal gebeuren? Net als dat je in de zon gaat zitten, dan word je bruin. Bewonder de liefde van God. Bewonder het geschenk van God. Zijn zoon voor een verloren wereld zoals jij. Je had de hel verdiend. En alles wat je boven de hel hebt gekregen is genade. Dan moet je dagelijks van drinken van die genade. Weet je wat er gaat gebeuren? Dan word je geestelijk bruin van. Dan zit je in de geestelijke zon. En jouw leven zal liefde gaan reflecteren. De meeste conflicten in de gemeente, de meeste liefdeloosheid en alle problemen, ook in Korinthe en ook nu, komen gewoon hieruit voort. Is dat we te weinig onder de indruk zijn van de liefde van God. Dat is het gewoon. En daarmee is de remedie ook heel eenvoudig. We moeten terug naar Hem. Als laatste, ik zeg daar maar een paar zinnen over. Vers 8 tot 13. Paulus zegt hier, de liefde is voor eeuwig. De liefde is onvergankelijk. Ik zei wat over de liefde is onmisbaar. Ik zei de liefde is onovertroffen. En als laatste, de liefde is onovergankelijk. Gaven zijn tijdelijk. Vers 8, de liefde vergaat nooit. En dan legt hij uit, profetieën, ze zullen teniet gedaan worden. Talen, ze zullen ophouden. Dat is zo, hè. In de hemel zijn er geen profetieën en geen talen meer. Als Jezus is gekomen, als het volmaakte is gekomen, vers 10, zal wat dan ten dele is, dat zijn het uitoefenen van die gaven, teniet gedaan worden. Gaven zijn tijdelijk. En gaven zijn ten dele. Maar de liefde, die blijft tot een eeuwigheid. En in vers 11 zegt Paulus, ik stel me even voor dat ik in de hemel ben. Dat ik bij God ben. Dat Christus is gekomen. En dat ik aan zijn rechterhand zit. Wat zal ik dan zeggen? Wat zal ik zeggen in de hemel? Nou, toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind. Spreken, heeft het hier over de gaven. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, dat betekent nu ik in de volmaaktheid ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. De gaven zijn voorbij. Die gaven zijn vers 12 een soortje in een spiegel. Toen waren spiegels veel slechter dan nu. Een soort bronzen plaat waar je iets van een contour in zag. Paulus zegt die gaven, die profetieën en die talen, maar ook alle andere gaven, die zijn als het ware zeg maar vage afspiegeling van de werkelijkheid. Maar dan, vers 12, zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Dan kijk je niet meer naar de pasfoto, de grijs-wit foto, maar je kijkt de Heer Jezus fysiek in de ogen. Dan zal ik kennen, zoals ik nu al zelf gekend ben. Geloof, hoop en liefde, deze drie, die blijven. Geloof en hoop zullen veranderen. Geloof wordt aanschouwen in de hemel. Nu wandelen we door geloven, niet door aanschouwen. Straks is het aanschouwen. Maar geloof zal op een bepaalde manier blijven in de zin van dat we op God blijven vertrouwen en van hem blijven houden. Hoop, idem dito. Hoop is dan vervuld. Als we hem zien, waarom zouden we nog hopen? Zegt Paulus. Maar toch zullen we ons blijvend aan hem hechten, ook in de hemel blijvend op hem blijven hopen. Je ziet het in Openbaring. U, wij hopen op u, u bent het. En de liefde blijft. De meeste van deze, zegt Paulus, is de liefde. Paulus, wat is je punt nu voor de gemeente? Nou, dit zegt hij. Jaag de liefde na, 14 vers 1. En streef naar de geestelijke gaven. Ik ben niet tegen gaven, maar zonder liefde zijn ze nutteloos. Maar in liefde uitgeoefend is het ontzettend krachtig. Want al die gaven, ook hier in de gemeente, die functioneren. En mogen God geven dat het groeit. Dat je niet door obstakels wordt gehinderd om je gaven in te zetten. Denk aan de laatste avond. Mogen God geven dat je met vrijmoedigheid jezelf aan de gemeente geeft. En dat je uitstapt om je gaven in te zetten. Maar vandaag hebben we die check gedaan. Wat is het wat me drijft? Is het liefde. En daarom wil ik afsluiten met jou een paar vragen te stellen. Je staat nog 2 minuten voor de spiegel. En ik wil je deze vragen stellen. Is liefde het watermerk van jouw leven? Wat is voor jou je geestelijke dashboard? Hoe bepaal jij of jij geestelijk gezond bent? Is dat door wat je doet? Of wat je kunt? Of is dat wie je door Christus mag zijn? Door de liefde. Ik wil je ook vragen, leef jij op dit moment gemotiveerd door de liefde? Sta je in je huwelijk of in jouw gezin, in de gemeente, in je kring, in je contacten, in je gesprekken met mensen, in je geven van gaven, in het doen van goede werken, bij het inzetten van jouw geestelijke tools in de gemeente, is het liefde wat je drijft? Leef jij in liefde met de mensen samen? Of heb je misschien ook wat vastgelopen relaties, wellicht ook in de gemeente? En is er wat bekoeld? En is je hart wat van hem of haar verwijderd en weet je eigenlijk dat is niet helemaal in de haak? Ik zeg je vanmorgen, ik wil je vragen vanmorgen in de naam van de Heer Jezus. Zou je niet terug willen naar die eenvoudige levenswandel in liefde? Ik wil er zo graag zijn. En uit mijn eigen leven, ik sta vanmorgen geen show te houden. Ik heb er geen behoefte aan. Uit mijn eigen leven weet ik dat ik dit soms zo moeilijk vind. Om in eenvoud en liefde voor God en liefde voor de naaste te leven. En ik snap ook zo dat de Heer Jezus zegt, weet je, dit zijn de 2 geboden. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het. De liefde is de vervulling van de wet. Als je vanavond op je sterfbed ligt, is dat de vraag die overblijft. Dan valt er veel weg hoor. Al die belangrijke projecten en al die ambities. Alles wat je ooit nog beoogde in je leven. Je zult het gedachteloos naast je neerleggen. Met de eeuwigheid voor de deur. En de vraag die je zal stellen. En ik heb het mensen horen zeggen op hun sterfbed. Had ik maar meer genoten van de liefde van God. En had ik in mijn gezin als vader, maar ook in de gemeente, maar meer ontspannen en ongedwongen lief gehad. Wat heb ik lang gezeten met dat ene conflict. En wat duurde het lang voordat ik over mezelf kon stappen. We moeten niet wachten tot we op ons sterfbed liggen. Toch? Maar vandaag de liefde leven. Ik zeg dat tegen mensen met allerlei taken in de gemeente. Die heel wat avonden in de weer zijn. En heel wat achter de schermen doen. Die gezien zijn in de gemeente. Kijk niet naar het dashboard van je taken. Maar kijk naar het dashboard van de liefde. Jezus wil niet dat je blij bent met wat je voor hem doet. Maar hij wil, en dat zegt hij misschien wel vanmorgen, dat je blij bent met wie hij voor je is. Ik zeg dat tegen mensen die aan de zijlijn staan in de gemeente. Niet zo zichtbaar, niet zo ingezet. Niet zo vaak gevraagd. Niet zo gewaardeerd. Een beetje anoniem. Een beetje een grijze muis. Dat wil je niet, maar zo voel je je soms. Je kan zo tegen die anderen opkijken. Weet je? Je maakt eigenlijk dezelfde fout. Want je denkt, God zou vast meer van me houden als ik meer zou kunnen of meer zou doen. Het goede nieuws is, dat is niet het evangelie. Het evangelie zegt, je mag komen zoals je bent. En God verwacht niet allereerst een tegenprestatie. Maar hij zegt, wil je naar mij toe komen? Ook al voel je je tekortschieten, minderwaardig. Je kunt misschien nooit hier op het podium staan. Of iemand zijn die leiding geeft in de gemeente. Misschien word jij nooit een oudste. Of nooit een evangelist. Misschien word jij nooit een bestuurder. Of krijg jij nooit die gave voor kinderwerk. Weet je wat je wel kan worden? Een heilige die op Jezus lijkt. En het karakter van Jezus heeft. Zeg maar wat er meer is. En ik zeg dit vanmorgen ook. Tegen mensen die hier op een stoel zitten. En zeggen, misschien, of zeker, ik ken de Heer Jezus eigenlijk niet eens. Ik heb nog nooit echt een overgave aan hem gemaakt. En je denkt van binnen, dat kan ik pas doen als ik ook heel veel voor hem doe. En heel veel van waarde ben in de gemeente. Als ik ook dat doe en daar een bijdrage en die gave heb. Of ook een bijbelstudie kan geven. Of ook kan evangeliseren. Pas dan kan ik me een christen noemen. Weet je wat ik tegen je zeg? Hé, jongelui, weet je wat ik tegen jou zeg? Je gelooft in een leugen. Het evangelie is niet, doe dit! En laat dat! En God zal beetje bij beetje meer van je gaan houden. Weet je wat het evangelie is? Is dat je, al heb je nog niks gedaan, mag komen naar de genade maaltijd van de Heer Jezus. En hij zegt, als je dorst hebt, mag je naar mij komen. Drinken. Waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is? Kom naar mij. En laat je ziel verzadigd worden. In wat hij gedaan heeft. Ik ga een moment bidden. En ik weet niet of je dat gewend bent. Maar ik ga het toch doen. Ik heb je net een aantal vragen gesteld. In welke groep je zit? Mensen met veel taken, mensen met weinig taken of mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Ik zou je willen vragen, zou je in stilte voor de spiegel, ik zei 2 minuten, het is wat langer geworden. Zou je voor de spiegel je relatie met God willen overwegen en iets tegen hem willen zeggen wat nodig is om te zeggen. En in willen gaan op zijn uitnodiging. We zijn een tijdje stil. Als je vrijmoedigheid hebt om een gebed uit te spreken. Wilco heeft me dat ook gevraagd. Dus als je vrijmoedigheid hebt om een gebed uit te spreken, mag dat. Maar houd het persoonlijk. Stil, mag ook hardop. En dan zal ik afsluiten. En aarzel niet. Kom naar hem. Hij geeft menigvuldige genade. Laten we stil zijn.